Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Gabriël van der Brink. Gabriël, welkom.
Goedemiddag Jelle.
Jij bent hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit. Wij kennen jou op dit kanaal, want je bent al vaker voorbij gekomen. En ik ben blij dat je er weer bent om te spreken over je boek. Eigenlijk over een thema in je boek. Als ik zo om mij heen kijk, dan zie ik dat het thema moraal en ethiek heel veel gewicht wint in onze tijd. We veroordelen elkaar sneller. Zijn kritischer naar onszelf ook. We leven eigenlijk best in een morele tijd. Zeker als ik dat vergelijk met een periode van 10 of 20 jaar geleden, heb ik het gevoel, het goede doet er toe. En we zijn ook weer opnieuw bereid om het kwade aan te wijzen. Ja. Ik las jouw boek en ik ken jouw denken, maar ik raakte er nu echt van doordrongen dat jij daar een heel theoretisch perspectief op hebt. Over hoe die moraal terug op de agenda kon komen, terug in onze cultuur. En jij spreekt van het idee van normatieve ophoging. Dat is een proces geweest in onze samenleving dat zich in de afgelopen jaren heeft voltrokken. En ja, eigenlijk dat is de aanleiding waarom ik nog eens met jou wil doorzagen over dat thema moraal. Kun je eens toelichten, wat denk jij, waarom komt dat thema moraal terug nu? Wat heeft dat te maken met dat proces van ophoging?
Ja, dat is heel interessant. En omdat ik al wat ouder ben, hè, ik ben nu 70 geworden dit jaar, kan ik het ook uit eigen ervaring vertellen. Dus het is voor mij niet alleen een ding van uit de statistiek of zo, of uit literatuur, maar iets wat ik zelf heb meegemaakt. En je hebt ook gelijk als je zegt dat het de laatste jaren erg toeneemt. Maar het is wel zo dat het heel lang, echt vanaf de jaren 80, 70, 80, 90, waren morele kwesties, nou ik zal niet zeggen taboe, maar toch wel heel erg zelden speelde dat een rol in het openbare leven. Want, en dat is de bron van de omslag die we nu meemaken, dat was inderdaad het liberale tijdperk, het neoliberale tijdperk. De moraal in Nederland was heel erg van, nou ja, we zijn van de kerk af, we zijn van het geloof af, we zijn van de politiek af, we zijn van allerlei collectieven af, hè, ook van de familie natuurlijk. Dus we bepalen zelf wat goed en kwaad is. Dat is een individuele kwestie. En dat is een goed liberaal beginsel, dat je inderdaad met je eigen geweten in het leven beslist wat goed en kwaad is. En bij moeilijke vragen, denk ook aan euthanasie of zo, dat je bij jezelf te raden gaat. Dus die individuele invulling hoort helemaal bij de liberale samenleving. Maar, en nou komt die, in de jaren 90, jaren 80 een beetje, maar vooral in de jaren 90, was die nadruk op dat individuele en de individuele vrijheid en de diversiteit erin zo groot, dat heel veel mensen eigenlijk de houding aannamen van, nou ja, ik bepaal zelf wel voor goed en kwaad, met de ander heb ik niks te maken.
Ja.
Hè, wat normaal is, bepaal ik zelf wel. En toen ik dat merkte, ik had toen kleine kinderen en ik moest die natuurlijk ook opvoeden. En ik merkte bij mezelf, dat kan helemaal niet. Je kunt kinderen niet opvoeden met het idee van, dat bepaal je zelf wel. Want je hebt te maken met anderen die ook iets vinden. Misschien vinden die iets heel anders dan jij, en wat dan?
Ja.
Dus toen begon ik al te denken van ja, misschien hebben we het toch meer gemeenschappelijk dan we toegeven.
Maar bedoel je dan hoe je elkaar bejegent in de trein of hoe je elkaar aanspreekt? Wat was dan een concreet voorbeeld waarbij je dan dacht aan die opvoeding?
Nou, bijvoorbeeld het pesten op school, dat is een interessant voorbeeld. Dat kwam ook in die tijd op, dat in die tijd, kijk, pesten is eigenlijk van alle tijden. Ik heb dat zelf in mijn jeugd ook meegemaakt, dat je wordt uitgescholden of dit of dat. En dat werd heel normaal gevonden. Het hoort een beetje bij de jeugd, en zeker bij jongens. Hè? Dat werd normaal gevonden. Maar op een zeker moment gaan mensen toch denken, is dat eigenlijk wel normaal? Of moet daar niet iets aan gedaan worden? Mm. Dus we zien eigenlijk twee bewegingen. Dat is wat ik wil zeggen. Het is even moeilijk om uit te leggen. We zien van de ene kant een soort liberalisering, dat mensen zeggen, dat bepaal ik zelf wel en ik heb met de rest niks te maken. En tegelijkertijd zie je dat mensen beseffen van, ja, hallo, het is hier een school, we moeten het een beetje met elkaar rooien, we moeten samen door één deur kunnen, we moeten het een beetje op orde houden in de samenleving, dus je hebt ook gemeenschappelijke normen nodig. Nou, en eigenlijk is het zo dat tot 2004, 2005 ging dat liberale verhaal gewoon door. Er bestond niet zoiets als een gedeelde norm of gedeelde waarde, was iets van het CDA, iets van vroeger. Meneer, kom nou niet met getut, hè. Deelde normen en waarden. Hoezo? Dat bepalen wij zelf wel. En toch was het aan het groeien. Onderhuids. Onderhuids aan het groeien. En op een zeker moment is dat gewoon omgeslagen. En ik heb in 2006 samen met een collega een artikel geschreven waarin ik voorspelde, dat na zo'n periode van vrijwording en liberale levenshouding, dat er automatisch een periode komt waarin de normen weer sterker worden aangezet. 2006.
Als een dialectische reactie.
Ja, zo is het. Het is gewoon de wal keert het schip. Kan er ook niks aan doen dat het leven zo in elkaar zit. Dat het gewoon, je gaat alleen die kant op en dan ga je die kant op. En nu is het zover dat het helemaal die kant op gaat. Dus, hè, nou is het eerder van doe maar wat minder.
Ja, dus als je in 2000 gepest werd, dan hoorde het erbij. En als je in 2020 gepest wordt...
Dan kun je naar 3 jaar of naar een andere... Als je pest, hè.
En de pestkop moet van school?
Ja, dat is beleid op. En de pestkop wordt vader aan. Trouwens, ouders worden ook aangesproken. En ik vind het ook terecht, gaat het allemaal niet om. Maar het punt is dat de gevoeligheid voor die dingen enorm veranderd is.
Ja, ja.
En dat geldt niet alleen voor pesten, dat geldt ook voor de bejegening van minderheden.
Ja.
Voor grappen die gemaakt worden. Voor de omgang tussen man en vrouw. Ik heb, en dat je verwijst naar het boek, heb ik een paar anekdotes opgenomen wat ik in mijn jeugd meemaakte in de omgang tussen man en vrouw op een dorp. Nou, dat zou tegenwoordig, de wereld zou te klein zijn. Dat zouden wij veel te grof vinden. En hetzelfde geldt voor grappen over Surinamers of zo.
Billen knijpen in de bus, bedoel
bijvoorbeeld. Je? Zulke dingen. Dat zal nog wel voorkomen, maar dat is nu meteen een punt. Dus onze gevoeligheid is op dat punt enorm toegenomen.
Ja, ja, ja.
En ook die van mij hoor, ik bedoel, ik sta daar niet buiten, ik voel het ook wel.
Hey, maar even nog even terug naar die geschiedenis, want toen jij studeerde in de 60's, je bent een echte boomer.
Ja.
De boomer generatie, de 60's generatie, die heeft eigenlijk heel veel normen afgeschaft. Ja. Dus dat was een periode van normverlaging.
Ja, absoluut.
Dat
ja,
zien we dan, de consequenties daarvan merken we in de jaren 80, 90 pas, als iedereen gewoon eigenlijk gemakkelijker geld gaat verdienen en minder nadenkt over... De morele kant ervan, eigenlijk ook snel denkt, als ik het lekker vind, dan doe ik het maar gewoon. Niet zo snel moreel oordeel velt. Tot en met ook de verruwing op het straatleven en mensen niet meer gedag zeggen. En het korte lontje, sneller gemakkelijker overgaan tot een stapje te ver gaan, crimineler worden. Ja. Dat is dan allemaal 70, 80, 90. En dan vanaf 2005... Dan wordt het weer normatieve ophoging. Ja. Dan gaan we weer wat strenger worden.
Ja.
Dat is dan eigenlijk nog, jouw generatie maakt dat nog mee dus in feite.
Ja, maar die loopt daarin zeker niet voorop.
Nee, nee.
De meeste mensen van mijn generatie die zijn natuurlijk gehecht aan die oude levensstijl.
Ja, ja.
Van lekker zelf bepalen hoe je dat doet en nog een keer extra op vakantie en zo. Dus, maar het zijn nu vaak de jongeren die gewoon die morele agenda voeren.
Wat strenger zijn.
Jazeker.
Ja. Ja, oké, dat roept toch de grotere vraag op van eigenlijk, er is dus blijkbaar een soort historische cyclus van moreler worden, morele afkalving weer wat moreler worden. Maar wat is nou moraal eigenlijk? We zien dat het verandert, maar wat zijn nou de ankerpunten? Wat is nou de basis van, wat denk jij nou? En Gabriel, ik weet dat jij als filosoof ook empirisch geïnformeerd werkt, dus...
Ja.
Wellicht kun je ook je niet direct grijpen naar wat Immanuel Kant of John Stuart Mill verstaat onder ethiek. Maar wat weet jij nou dat antropologisch en sociologisch onderzoek uitwijst over hoe men moreel is?
Ja, heel goed dat je naar de empirische kant wijst, want je kunt inderdaad op allerlei niveaus over moraal spreken. Je hebt op een heel abstract niveau morele systemen en morele reflectie en ook nog wel meta-ethiek. Hè? Dan schiet je helemaal de academische wereld in, maar dat interesseert mij geen bal. Wat mij interesseert is hoe gewone mensen leven en de rol van moraal daar, op dat niveau. Daar heb ik ook altijd onderzoek gedaan, altijd naar het alledaagse leven, concrete settingen, praktische situaties. En dan heb je te maken met mensen in hun eigen setting, in hun relaties, in hun lichamelijkheid ook. En dan is antropologisch kijken, sociologisch kijken, maar ook zelfs biologisch kijken heel interessant. Ik zeg dat niet voor niks, omdat ik ben al heel lang met biologie bezig. Ik vind het altijd fascinerend. We hebben tenslotte... ook een lichaam, wij komen uit evolutie, we hebben veel gemeen met primaten en andere dieren. Dus op een of andere manier speelt dat mee.
Ja, ja. Dus jij gaat zelfs terug naar de dierlijke kant.
Ja, zeker. En ik ben niet de eerste die dat doet en ook zeker niet de enige. Want het grote voorbeeld in Nederland is natuurlijk Frans de Waal, een belangrijk etoloog. Die heeft onderzocht dat primaten en trouwens ook wel andere dieren die in een groepsverband leven, dat die veel meer sociaal en ook, hij noemt het zelfs moreel gedrag vertonen dan wij ooit gedacht hebben. Dat heeft hij in de jaren 80 ontdekt. Dat heeft hij helemaal uitgezocht. Daar zijn tientallen serieuze onderzoekscentra mee bezig om te kijken of dat zo is. En de conclusie is gewoon, ja inderdaad, dieren die in de gemeenschap leven, die hebben eigenlijk 2 tendenties waar ze altijd mee te maken hebben. Ze hebben te maken met competitie, hè, want er is maar een beperkte hoeveelheid eten en seksuele partners. Dus ze rivaliseren, ja, Er is competitie, maar er is ook coöperatie. Ze moeten namelijk ook als gemeenschap overleven. Ze moeten zich samen teweerstellen. Ze moeten elkaar helpen. En dat doen die er ook. Die helpen elkaar. Troosten elkaar. Als ze ruzie hebben, verzoenen ze elkaar. Dat heeft de Waleman keurig beschreven. En dat is echt inmiddels een gevestigd feit.
Ja, tegelijkertijd, als ik daar meteen even een opmerking over mag maken. Er blijft natuurlijk een categoriaal verschil tussen mens en dier.
Ja, maar... En
daarmee, ja, maar dat is toch belangrijk. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan zegt dan. Van, het is dus een proto-moraal. Het is een soort rudimentaire moraal die de dieren hebben. Want de dieren... In de kern kan een dier zich niet verhouden tot zijn eigen leven. In termen van goed en kwaad. Dus er zit een soort rudimentaire fit... In dierlijke gemeenschappen, ook al een zware term, gemeenschappen. Antropomorfe term, je projecteert eigenlijk een menselijke kwaliteit op de dieren. Ik vind die overgang toch ook daarmee lastig.
Ja, maar ik was ook nog niet klaar, dus ik had alleen de eerste fase benoemd.
Ja, de eerste fase.
De fase dat wij nog primaten waren.
Ja.
Dan hebben we nog 2 miljoen jaar te gaan voor we in het heden zijn. Hè? Er is in die 2 miljoen jaar wel iets gebeurd.
Ja, vertel.
Maar wat niet gebeurd is dat die biologische laag weg is. Die zit hier aan tafel, hè? Dus dat lichaam en de gevoelens in het lichaam spelen altijd mee. En gevoelens zijn van belang. Want de vraag is of je moraal ziet als iets rationeels, of iets taligs, of iets gevoeligs. Nou, ik ben van de school van Adam Smith, die een prachtig boek heeft geschreven, Theory of Moral Sentiments. En die zegt, trouwens Hume zegt het ook, en Aristoteles zegt het ook, hè, dat die moraal is niet alleen een kwestie van slim redeneren, maar van aanvoelen in een setting hoe het met anderen is.
Dat
op eerste plaats een gevoel. En dat hebben dieren ook. Dus we hebben iets met dieren gemeen en er is een verschil met dieren. Wat we gemeen hebben is een begin van moral sentiment of een ontwikkeld moral sentiment. Maar ook bij ons is het irrationeel. Dat is punt 1. Maar wat erbij gekomen is, daar heb je natuurlijk volkomen gelijk in, is dat mensen zeker nadat ze taal hebben ontwikkeld en zeker nadat ze alle filosofische gedachten hebben ontwikkeld of religieuze systemen, hebben ze die gevoelens van een enorme rationalisatie voorzien en wordt slim geredeneerd om de gevoelens die je toch al hebt op een manier te legitimeren. Dat is niet onbelangrijk. He, want als we alleen maar gevoelens hadden, dan gebeurt er namelijk iets heel eenvoudigs, namelijk dit. De mensen met wie ik samenleef in mijn eigen groep, die deugen. En de mensen buiten die groep deugen niet. Dat is wat er in die 2 miljoen jaar is gebeurd. En dat is wat dieren veel minder hebben. Namelijk een cultureel bepaalde ingroep, die dezelfde normen heeft. En die elkaar ook streng controleert of die normen en die moraal van de groep gerespecteerd wordt. Daar is mensen, wie afwijkt krijgt meteen klappen, zal ik maar zeggen. Of wordt uitgescholden, wordt tot de orde geroepen. Maar mensen buiten de groep, of die een andere cultuur hebben, ander geloof hebben, andere huidskleur hebben, dat zijn natuurlijk geen echte mensen. Dus die hebben geen moraal. Dus daar gaan wij fijn tegen in. Is de impuls. Hè? Dat is ook natuurlijk niet altijd in het bewustzijn, maar dat is de impuls.
Even die historisering die jij maakt. Want net hadden we het over primaten.
Ja.
Nu hebben we het over ingroepmoraal. Ja. Naar andere groepen zijn we eigenlijk onverschillig.
Ja.
Of juist heel streng.
Ja.
We projecteren het kwaad naar de ander toe. Waar zit jij historisch gezien dan? Zijn dat de jagers en verzamelaars?
Kijk, we zijn ongeveer 2 miljoen jaar geleden... is de menselijke soort zich sterk gaan onderscheiden van de primaten. Dus toen zijn we iets aparts geworden. En we hebben sindsdien eigenlijk het overgrote gedeelte van de geschiedenis als jagers en verzamelaars geleefd. Dus niet als landbouwers, maar als jagers en verzamelaars. En dat waren kleine groepen, 30 mensen, die heel erg samen door de wilde natuur trokken, samen moesten zien te overleven en ook risico's liepen en die een moraal ontwikkelden voor zichzelf om te kunnen overleven. Hè? Want als je in die situatie geen gedamelijke moraal hebt, dan ga je gewoon dood. Zo eenvoudig is het. Het is een overlevingsmechanisme, maar het is een overlevingsmechanisme van een gemeenschap. Dus daarom is, dat is heel belangrijk in de huidige tijd te beseffen, elk beroep op een moraal. Elk beroep op een moreel beginsel of op een norm is in wezen een beroep op een gemeenschap waar je bij hoort. Je hebt het wel individueel, het zit namelijk in jouw geweten of in jouw gevoelens, maar het verwijst altijd naar een gemeenschap waar je bij hoort. Je kunt als eenling geen moraal hebben eigenlijk.
Maar de paradox, maar daar komen we zo meteen op, die is natuurlijk dat onze gemeenschap gericht is geraakt op individuele vrijheid en het inrichten van een politieke ruimte waarin het individu zich vooral kan ontplooien.
Ja. Dus en dat gaat goed.
Je voelt hem aankomen, dus onze moraal is geïndividualiseerd. Maar dat lijkt in de kern niet te kunnen, zeg je nu.
Nee, en dat kan ook niet. Want kijk, het punt is, en dan stappen we meteen naar het heden, maar dat is helemaal geen bezwaar. In de liberale samenleving, en die begint niet met Rutte natuurlijk, hè, die is al een paar eeuwen bezig. Hè, en die heeft ook een enorme versnelling gekregen in de 19e eeuw, in de 20e eeuw. In de liberale samenleving gaan wij ervan uit, qua wet, maar ook qua denken en qua leven, dat mensen hun individuele moraal hebben en weten wat goed en kwaad is, en dat ze vrijheid hebben. En het is eigenlijk heel eenvoudig, als jij weet wat goed en kwaad is, dan kun je die vrijheid ook goed gebruiken. Dus het probleem is altijd dat liberalen die zo de individuele vrijheid propageren en bevorderen, allemaal prima, maar die vooronderstellen dat de mensen een moraal hebben. En voor de elites, voor de morele elites die die agenda hebben, is dat ook waar. Hume, Smith, hoogontwikkelde mensen, niet alleen intellectueel, maar ook qua beschaving, hele gevoelige mensen die absoluut in zichzelf een moraal meedroegen. En dat geldt ook voor een persoon als Rutte, ja. Vind ik. Hè? Geen punt, geen discussie over. Hoogst beschaafde mensen. Maar de veronderstelling is dat zolang mensen dat hebben, gecultiveerd wordt, onderhouden wordt, niet alleen op school onderwezen wordt, maar ook in de opvoeding meegegeven wordt, ja. Als een normen, morele normen overtreden worden gestraft, of zolang dat onderhoud van die morele cultuur loopt, kun je die vrijheden hebben. Dus de volgorde is eerst een gedeelde moraal, bijvoorbeeld in nationaal verband. Hè. In Nederland doen wij de dingen op een bepaalde manier, of als christenen doen wij bepaalde dingen, of als moslims doen wij bepaalde dingen, op een moreel verantwoorde manier. Als dat, die cultuur, blijft bestaan, kun je daarbinnen heel veel vrijheid hebben. Maar het probleem is dat sinds neoliberalisme natuurlijk de zaak is omgekeerd, namelijk eerst vrijheid en dat die moraal komt dan daarna. En dat geldt voor heel veel mensen niet, want op den duur erodeert die cultuur.
Ja, ja.
Dat is het probleem waar we nu in zitten. En de coronacrisis is wat dat betreft een heel interessante testcase.
Wacht even, ik ga even terug naar de gedachtegang. Het is mijn schuld dat we nu weer bij het neoliberalisme geëindigd zijn. Ik wil hem even compleet maken en dan gaan we weer terug naar de coronacrisis. Ik recapituleer.
Ja.
Als we bedenken wat de menselijke moraal is, dan komen we eigenlijk uit bij de mens als dier. Wij zijn namelijk een lichaam en er zit een motief in de dierenwereld dat eigenlijk al proto-moreel is. En dat is dat wij irrationeel toch voor elkaar opkomen.
Ja.
Dat is ook iets emotioneels.
Ja.
Dan hebben we een fase in de wereldgeschiedenis met de grote W, waarin er jagers en verzamelaars opkomen. Het grootste gedeelte van de wereldgeschiedenis. Dan leven mensen in groepen van rond de 30 met heldere verdeling van rollen. Ja. Dit doet de man, de jager.
Ja.
Dit doet de vrouw, de verzamelaar. En daar hoort een compacte moraal bij. En men is onverschillig naar anderen.
Naar buiten.
En toen maakten wij net even de stap, je zou kunnen zeggen stap van ongeveer 3000 jaar, naar de moderne liberale wereld vanaf de 18e en 19e eeuw. Waarin eigenlijk moraal vooral betekent dat jij op een vrije manier je leven inricht en ondertussen wel een hoop beschaving veronderstelt. Maar daartussenin, kun je die lijn nog compleet maken?
Ja, je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat daar zit een enorme afstand tussen. En dat, wat is daar ontstaan? Daar is ontstaan wat we noemen beschavingen. Je hebt natuurlijk heel veel beschavingen in de wereld. Hè. Je hebt de Chinese beschaving, je hebt de boeddhisme is een beschaving, het christendom is een beschaving, je hebt de Romeinse beschaving, een heleboel beschavingen. En het interessante is dat die beschavingen eigenlijk allemaal in ongeveer dezelfde periode zijn ontstaan. Laat ik zeggen, het eerste millennium voor onze jaartelling. Hè, dus Confucius en Boeddha en Jezus en de profeet van het Oude Testament, het Zarathustra en Socrates. Dus allemaal leraren, spirituele leraren die een nieuw soort moraal predikten.
Ja.
Die zijn in ongeveer dezelfde periode opgekomen. Het gaat nou even te ver hoe dat komt, maar dat is een feit dat in dezelfde periode gebeurt. En die hebben een begin gemaakt met een religieuze of levensbeschouwde traditie waarin die moraal enorm werd benadrukt. Hè. Je moet een goed leven leiden, was de boodschap aan de mensen. En dat was niet een boodschap in de lucht. Die boodschap is goed verstaan, want je weet hoeveel miljoenen christenen, moslims, boeddhisten er nog altijd zijn. 3000 jaar lang hebben die tradities, sommige via de kerk, katholicisme, sommige zonder kerk, maar via leraren tradities, boeddhisten, andere via staatsorganen, het Confucianisme, weer andere via veroveringen, de islam. Hè, dus die kanalen zijn verschillend, akkoord. Maar ze hebben allemaal een bepaald soort moraal, niet alleen gepredikt, maar ook bij de bevolking ingebracht. En dat betekent dat tot voor kort, hè, tot voor een paar honderd jaar geleden, op collectief niveau een bepaald soort moreel besef gedeeld werd. Dus niet alleen voor mensen individueel, maar gedeeld werd. En ook wel gesanctioneerd werd.
Maar wat kun je nog iets? Wat was de inhoud van die nieuwe moraal?
Die inhoud is enorm simpel samen te vatten. Namelijk,
ja, dat is mooi.
Ja, dat is namelijk temper je ego en breng meer compassie op. Dat is overal, of de gulden regel, dat is eigenlijk hetzelfde. Zoals jij niet wilt dat Nee, zoals gij wilt dat u geschiet, zo bad. Nee, hoe is het? Nou,
wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet.
Ja, dat is hem. He, dus gewoon elementaire wederkerigheid, dat we elkaar als gelijk erkennen. En dat wat ik vervelend vind, ga ik jou niet aandoen. Trouwens, zoals ik behandeld zou willen worden, zo behandel ik jou. Dus een elementair besef van A, dat wij elkaars gelijken zijn. B, dat er dus een verplichting met zich meebrengt op gedragsniveau. En vervolgens wordt dat beginsel op allerlei manieren uitgewerkt. De een doet het via een evangelie, de ander doet het via... Ja. Dat is allemaal techniek, zal ik maar zeggen.
Ja, want jij zegt, dat is wel mooi, filosofische systemen, religieuze systemen... Ja, en een bepaalde leraar, leerling, meester, gezelverhoudingen... Die zit je eigenlijk allemaal nu in dezelfde sleutel.
Ja.
Ik weet uit jouw boek, dat is eigenlijk een theorie die voor het eerst verwoord is door Carl Jaspers.
Ja.
En dat is eigenlijk het idee van de axiale tijd. Ja. Er is een Axenzeit, een speeltijd geweest. Ja. Ongeveer tussen 800 voor Christus en 400 voor Christus.
Ja, dan begint het, maar het is doorgelopen tot 1800. En tot op heden eigenlijk.
Dus dat is eigenlijk, dus we hebben de periode waarin we nadenken over moraal, zoals dieren dat hadden, zoals jagers en verzamelaars dat hadden. En nu hebben we dus een nieuwe historische periode waarin een systeem opkomt dat nog steeds doorwerkt in het heden.
Ja.
Dat kun je misschien nog even verder verduidelijken. Ja. En dat is dan de speeltijd.
Ja. Nou, dat zijn de
beschavingstijd.
En alle grote beschavingen zoals wij die kennen, hebben daar deel aan gehad. En die bestaan door een groot deel nog steeds. Nou, en het punt is dat zolang dat dus onderhouden wordt en gecultiveerd wordt, kun je ook wel zekere vrijheden permitteren. En het probleem met het liberalisme is dat men dus wel spreekt over die vrijheden en niet spreekt over het onderhoud van die morele normen.
Nou ja, en die morele normen, dat komt dus eigenlijk in de kern neer op dat idee van wederkerigheid en egotempering.
Ja, maar dat zit van binnen. Hè? Dit is natuurlijk niet een programma van fatsoen moet je doen. Zeg ik een uitwendige van dit zijn de regels en daar moet je aan gehoorzamen. Ik bedoel, dat kan best zinnig zijn, maar dat is geen beschaving.
Nee, nee.
Beschaving zit altijd van binnen. Anders is het geen beschaving.
Maar wat bedoel je daarmee van binnen?
Nou, dat je dus eigener beweging weet aan welke normen of regeltje je moet houden om enige menselijkheid te hebben.
Nou ja.
Dat hoeft helemaal niet in regels gevat te worden. Dat bestaat ook zonder wet. Dat is voor een deel natuurlijk gebaseerd, vandaar die dieren. Voor een deel is het groepsgedefinieerd, zie die stammen en die jagers. Voor een deel is het een traditie, religieus en filosofisch gefundeerd. En dat komt allemaal samen in ons, want wij zijn de erfgenaam van die drie tradities. En het is allemaal dat van binnenuit voel, weet jij wat het verschil tussen goed en kwaad is.
Nou ja.
Er is een hele eenvoudige proef hiervoor. Als er hier op tafel een taart staat en wij zijn met z'n tweeën en we moeten die taart verdelen en ik neem 3/4, dan hoef jij helemaal niet na te denken en ook helemaal geen opleiding te hebben gehad om te weten dat dat niet eerlijk is. Dat weet jij onmiddellijk.
Oh ja.
Dus zo eenvoudig is het. Namelijk, een eerlijke omgang met elkaar is, dan gaan wij gelijk delen, ja? Maar, dat is dus onmiddellijk zichtbaar, voelbaar, praktisch. Hè?
Ja, ja.
Maar als je dat dus nou niet cultiveert, als je dat gaat verwaarlozen, als je zegt van dat is ook maar een norm.
Ja.
Hè? Wie bepaalt dat eigenlijk, dat we moeten het eerlijk delen?
Ja. Nog even, wacht even. Dus we hebben die historische lagen die nog steeds doorwerken. En dat zijn er nu eigenlijk 3. Maar het zijn, zijn er misschien ook maar 3?
Nou, dat is een academische kwestie. We maken het even eenvoudig. Die 3 zijn er in ieder geval.
Oké. Okay. Dus we hebben de dierlijke kant, we hebben de jagersverzamelaarskant.
De culturele kant.
We hebben de beschavingskant. Oké, okay, en dan, dat is dus onze morele bagage.
Ja, en wij zitten aan de top van die piramide, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar die onderlaag is altijd voorondersteld.
En dan krijg je de 60's.
En de 60's, de 60's doen iets heel interessants. En je hebt mij net boomer genoemd, dus ik mag het ook verdedigen. De 60's is van de ene kant een afscheid van de autoritaire vormgeving van die moraal. Hè? Dus het is niet de kerk en niet de burgemeester en niet de hoogleraar en niet de politieagent die mij zal zeggen dat goed en kwaad is. Dat bepaal ik namelijk zelf.
Ja.
Maar in dat zelf, in dat geweten, zit vaak een hele hooggestemde moraal. Een hoge mate van gevoeligheid voor leed in de wereld, voor onrecht, voor mensen die slachtoffer zijn. Dus dat is helemaal niet alleen maar profiteren en mijn eigen belang dienen. Dat is ook in aanzet een morele impuls. Althans, dat kun je op veel initiatieven leggen. En nou is de vraag, wat is er in de jaren 80 gebeurd? Dat gaat ook over mijn boek. In de jaren 80 is dus dat morele element van die vrijwording toch geërodeerd. Uh-huh. En het economische element is volop tot bloei gekomen. Ja, en daar brengt het de problemen. Want dan is dus moraal en economie, of markt en moraal, zijn uit elkaar geraakt.
Want de markt die stimuleert onze competitie.
De markt heeft geen moraal, hè?
Nou ja, goed, dat is denk ik ook een geleerde discussie op zich. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de markt jou bij uitstek de kans geeft om door discipline, het woekeren met je talenten, jouzelf vrij te spelen.
Ja.
Nou, of bijvoorbeeld jouw leven vrij in te vullen. Ja. En ook bijvoorbeeld mensen die in een andere wereld niet beloond zouden worden, wel belonen. Dus de markt is niet per definitie amoreel, dat ben ik niet met je eens. Maar het is wel echt een organisatieprincipe van samenleven dat heel erg die vrijheid vergroot. Of in ieder geval de keuzevrijheid van mensen. En als dat dan nog enigszins beschaafd geïnformeerd is, dan kan de markt natuurlijk juist.
Ja, maar daar zeg je iets. Namelijk als dat. Kijk, Adam Smith is een interessant auteur op dit. Die heeft 2 boeken geschreven over de markt en over de moraal.
Ja.
En er is heel veel discussie over hoe verhoudt zich dat bij Adam Smith. Maar ik denk dat het zo is bij Adam Smith dat hij vooronderstelt die moraal. En als die er is, dan kun je op de markt inderdaad op een fatsoenlijke manier het spel spelen en ook wel winst maken. Maar dat vooronderstelt dat die moraal er is. Maar nou de werkelijkheid. Dat wil zeggen, we keren even terug naar die groep van dieren waarin competitie en coöperatie is. En dan gaan we door allerlei regelingen het zo doen dat de competitie in die groep sterk gaat toenemen. Wat denk je dat er met die coöperatie gebeurt? Dat slijt natuurlijk op een gegeven moment.
Ja.
Dus als je mensen systematisch beloont op een bepaald gedrag in termen van competitie, dan wordt het steeds moeilijker om ook die coöperatie, dat element, dat gaat weg. En dat is wat, zo hebben we het ingericht. Hè? Want dat is het neoliberalisme, dat is het anders inrichten van een aantal publieke en ook wel private domeinen in termen van markt of van dynamiek of van competitie en op. Ja. En daar wordt dan het opbrengen van die moraal steeds moeilijker. En dat zie je ook, want als er dan een al te dure bonus wordt uitgekeerd aan een topman. Ja. En er komen protesten in de samenleving en zeggen van, moet dat zo duur? Dan zegt die topman, ja, dat is marktconform.
Ja.
Die heeft kennelijk geen enkel besef meer, zelf, als persoon bedoel ik dan ook. Hè? Geen besef meer, hij voelt het zelf niet. En hij voelt niet dat de samenleving er anders tegenaan gaat. Hij heeft geen enkel idee meer dat dat moreel vraagwaardig is.
Ja.
Ja, dan heb je dus de moraal zo gemarginaliseerd, en dan is de markt zo machtig geworden, dat je eigenlijk je eigen geweten niet eens meer hoort. Hallo, dat is geen beschaving meer.
In die zin leven we aan het einde van de beschaving, maar ook gek genoeg, want dat beschrijf je dus heel mooi in je boek, de wal heeft het schip gekeerd, dus na deze periode van morele verschraling, het verlies van contact maken met ons eigen geweten, ons eigen morele radar eigenlijk, is er dus nu eigenlijk een reactie waarin we juist weer dingen scherper aan te stellen zijn.
Ja, te scherp ook weer. Dus dat is het, dat is het tragische. Dus omdat nu de moraal zo lang buiten beeld is gebleven, en er zijn dus groepen die daarvoor opkomen, en dat is enorm sterk aan het worden, maar die schieten dus nu de hele andere kant, en die gaan de moraal verabsoluteren.
Ja.
En die gaan dus gewoon overal waar hun morele gevoeligheid geprikkeld wordt, gaan ze enorme problemen zien. Hè? Dus als ik gewoon bepaalde...
Een vrouwelijke collega op haar schouder tik, goed gedaan.
Dan is dat al een halve verkrachting. En dat is natuurlijk, dat is buiten elk realisme en buiten elke mensenkennis. Maar het wordt wel zo geframed door mensen die heel gevoelig zijn kennelijk. En dat is natuurlijk, is dat nou een oplossing, is een deel van het probleem. Dus wat ik nu zie, is dat eigenlijk in toenemende mate in de perceptie op de werkelijkheid twee soorten, twee houdingen tegenover elkaar staan en elkaar ook echt bevechten. Namelijk de realisten, zal ik maar zeggen. Of meer, de mensen die denken dat zij weten wat realisme is. Die zeggen, ach, die moraal, dat speelt geen enkele rol. Op de markt niet, maar eigenlijk privé, bepaald zeg maar, niet publiek. Publiek speelt die moraal geen rol. Dat is waar eenmaal, dat gaat niet meer terugkomen.
Maar zijn dat de realisten of zijn dat gewoon eigenlijk de liberalen?
Nee, realisten tussen aanhalingstekens.
Okay,
dat vind ik mensen die zichzelf realist beschouwen, maar die in mijn opzicht niet realist zijn, omdat volgens mij de werkelijkheid van het leven laat zien dat die twee kanten altijd samenhoren. Maar zij willen dat dus gewoon niet hebben, zij willen die realiteit hebben die zonder moraal is. En daartegenover staan mensen die het tegendeel beweren, die boordevol morele verontwaardiging zijn. Soms terecht en soms onrecht, daar gaat het niet over. Maar die hebben dus het idee dat zij weten hoe de wereld moet zijn. Zij weten vooral wie er niet deugen. Dat zijn natuurlijk altijd de anderen. En dat botst nu lekker.
Ja, maar waar komen die intuïties van die mensen vandaan? Hoe zou jij dat duiden? Het is dus moreel. uitgekleed. Ze zijn niet meer zo beschaafd opgegroeid. Of wel, dat weten we eigenlijk niet. We weten in ieder geval dat de algemene publieke ruimte is geliberaliseerd en realistischer geworden. En in die ruimte, nou, worden ze ouder. Het zijn ook wel de millennials die dit doen. Hè? Ja. Dus dat zijn de mensen die nu zeg maar tussen de 30 en de 40 ja. zijn. En die worden kritischer op. Ja. Aan de ene kant van het politieke spectrum wordt men heel gevoelig voor bijvoorbeeld racisme. Aan de andere kant van het politieke spectrum wordt men heel gevoelig voor wat is eigenlijk nog het Nederlanderschap in dit land. Maar waar halen die, waar liggen die bronnen? Hoezo?
Ja. Nou, ik keer eventjes terug naar het autobiografisch perspectief. Want in die 70 jaar heb ik het volgende meegemaakt. Namelijk, eerst ik leefde, hè, maar ik denk dat het ook metaforisch is. Eerst leefden wij in een dorp. Dat wil zeggen, dat ook Nederlandse samenleving in de jaren 50 en 60 zeggen, het was vrij dorps in de zin van een beperkt zicht op de wereld. Veel mensen kenden elkaar, een niet al te grote horizon. Er komt natuurlijk wel enig wereldnieuws binnen, maar ach, je weet niet waar het over gaat. 90% van het leven speelt zich af in en rond het dorpsplein. En daar heerst wel degelijk een bepaalde moraal, maar als er iets is, dan kun je ook op iemand afstappen en zeggen van nou, die morele wrijving, die moet zich voegen naar dat samenleven in dat dorp. En dat lijkt een beetje op die dierengroep die ook samen door het leven moet. En dat heeft natuurlijk beperkingen. Dat is helemaal niet zo leuk. Bijvoorbeeld als je in zo'n dorp homoseksueel bent, dat was vroeger geen lolletje. To say the least. Dat was vaak een hel. Want je week af, en of je had afwijkende voorkeuren, werd niet geaccepteerd. Dus de moraal van de meerderheid, die eist alles op en geen ruimte. Dat is één begintoestand.
Nederland in de jaren 50.
Ja, maar dat geldt voor heel veel landen nog steeds. Hè? Dat geldt voor het platteland van India net zo, en voor in Afrika. Zo. Ja. Is dat soort samenleving, dat zijn dorpse samenleving.
Volgende autobiografische stap.
Ja, dan ontstaat in de jaren 60 en 70... Gaat dat open? Dus kinderen gaan naar de stad studeren, het land verstedelijkt, televisie komt binnen, de wereld wordt groter. Hè? Je komt in een stad te leven, in een stedelijke samenleving. In een stedelijke samenleving heeft een heel andere dynamiek dan een dorp. Want in de stad wonen niet alleen meer mensen, maar die mensen kennen elkaar niet. Leven fijn langs elkaar heen, hè? Stadsloef mag vrij. Althans, dat was lange tijd het parool. Dan kun je lekker doen wat je wil. En dat heeft ook een geweldige, bevrijdende, plezierige kant. Namelijk, je kunt ook wel eens dingen doen die niet mogen. Geen haan die naar kraait. Lang leven de stad. En dat is niet alleen zeg, in mijn ervaring naar de stad gaan, maar ook in de ontwikkeling van Nederland als stedelijke samenleving is dat dus heel erg sterk geworden. In de jaren 90 is dus urbanisatie natuurlijk. Alles urbaniseert, je snapt wel. Het land is achterlijk, alles moet stedelijk. En dan ook wereldstad. En daar komt bij dat natuurlijk ook de buitenkant van het buitenland, andere culturen, komen hier ook. Met andere woorden, de wereld wordt groter, diverser en vrijer.
Anoniemer ook.
En anoniemer. En wie maakt je wat? Een hemel voor liberalen.
Nou ja.
En als jij individueel een goed geweten hebt, dan kom je er prima door. En als je individueel niet deugt, moreel...
Kom je daar ook door.
Als je slim bent, kun je doen, anders heb je pech gehad, dan kom je in de gevangenis of zo. Maar wat doet het ertoe? Nou komt de derde stap. Die grote wereld met vrijheid, dus met die ruimte, van die stedelijke ruimte, met waarin alles kon en waarin zeker een morele neutraliteit gold. Omdat er geen enkele autoriteit was die kon opleggen wat goed en fout was. Die is voorbij. En dat heeft alles te maken met internet, met reizen, met globalisering, namelijk door die verbondenheid wereldwijd en die enorme informatiestroom leven wij opnieuw in een dorp. Niet in de zin dat mensen elkaar echt kennen of met elkaar te maken hebben, maar wel in de zin dat we precies van elkaar zien wat we zeggen, wat we doen. En we weten dus ook precies wat deugt en wat niet deugt. Dat is nieuw. Met die situatie hebben we nog helemaal geen verhouding gevonden. Dus tot de stad wel. Hè? De stad, dat weten we. Maar die derde stap waar we nu in zitten, namelijk dat we weer terug zijn naar een dorp.
Ja, ja.
En met alle beperkingen van het dorp, maar dan onder totaal nieuwe condities.
En de hypocrisie ook van het dorp, ja.
Ja, en de controle van het dorp. En het onverdraagzame van het dorp. Maar met dit grote verschil, dat in het dorp kende ik de mensen, die kende ik nog. Maar nu kom ik op het internet allerlei mensen tegen, of ik zie op de televisie dingen mensen, of ik kom in het zakenleven mensen tegen die dingen doen waarvan ik denk van dit deugt helemaal niet. Maar daar heb ik verder niks mee te maken. Niets is gemakkelijker om te zeggen, jij deugt niet. En dat zeg ik trouwens ook op net ook. Dus wat hier gebeurt is enerzijds dat die moraal, die morele dwang, die neemt geweldig toe. Hè, ook de behoefte om dat te ordenen.
Maar dat, wacht even, dat snap ik even niet. De morele dwang neemt toe, de orde.
Nou, mensen hebben van zichzelf een idee van wat goed en kwaad is, is de bottom line of mijn verhaal. Dat idee hebben we allemaal, ook in de grote stad. Hè, maar zolang je in een sfeer zit van dat het zo liberaal is, dat iedereen het zijn kan, dat speelt echt geen rol. Maar als je dan weer in het dorp komt, maar dan nu op wereldschaal...
Dan wordt dat geactiveerd.
Dan worden jouw morele opvattingen enorm geactiveerd. Laat ik een anekdote vertellen, hoe ik zelf dit doe. Want ik denk dat veel mensen doen. Op zaterdag lees ik de krant. Ik lees 4 kranten. 4 verschillende kranten. En het eerste wat ik zaterdag na het ontbijt doe, is de kop snellen. Dus ik blader die kranten open en ik snel de kop. En ik kan bij elke kop, merk ik bij mezelf, heb ik een soort van oordeel van deugd of deugd niet. Hè, dat is goed, dat is minder goed. Dat is niet in de haak, dat is prima. Ik weet nergens van, ik lees die krantenkoppen en ik heb overal een moreel oordeel over. Dat is intuïtief daar.
Maar een moreel oordeel?
Ja, in de zin van dat ik...
Een kwaliteitsoordeel?
Nee, een moreel oordeel. Heb ik bij mezelf gemerkt dat ik dat doe.
Nou ja.
Het is ook een kwestie van of je natuurlijk in de gaten hebt wat er met jezelf gebeurt. Heel veel mensen hebben een gebrek aan introspectie. Die...
Nou ja, kijk, ik denk ook wel dat... Kijk, mensen hebben ook smaak, hè? Jij maakt het moreel.
We maken hem eerst af. Oké, je kunt ook zeggen, dit bevalt mij, dat bevalt mij niet. Vind ik prima. Dit bevalt mij, dat bevalt mij niet. Dit is een klootzak, dat is een prachtig exemplaar. Kun je ook zeggen, hè? Maakt me niet uit. Maar ik snel die kranten en na een uurtje heb ik ze allemaal gehad. Nou, dat weet ik dan ook weer. Fijn. Dus dan heb ik de wereld geordend. Dit gebeurt namelijk, en dat is de kern, bij een overload aan informatie. En je niet in staat om dat allemaal te processen, heb je... Een eenvoudig middel om daar orde in aan te brengen is namelijk plus en min uitdelen. Moreel of niet moreel. Maar de rest van de dag besteed ik aan het lezen van al die artikelen. En het gebeurt wel eens dat ik dan onder een artikel bij een kop, waar ik van dat klootzak of zo, of dit doet niet, dat ik moest zeggen, nou, het zit toch anders in elkaar. Dus ik pas in het lezen van dat artikel, door kennis te nemen van wat er aan de hand is, omstandigheden, moet ik mijn oordeel wel eens bijstellen. Wat was er nou gebeurd als ik was blijven staan bij het snellen van die koppen. Dus ik heb even geen tijd om die krant te lezen. Ik heb die koppen gesneld. Ik weet hoe goed en kwaad verdeeld is. De wereld is weer geordend. En dan? Hoe zou het met mij gaan? Ja?
Als het een vraag is, dan klinkt het toch alsof je... alsof je dan last hebt van een informatieoverload, ja.
Dus, ja, en dacht je dat ik de enige was?
Nou, ik denk wel eerlijk gezegd dat je de enige bent in Nederland die 4 kranten leest op zaterdag.
Ja, maar het gaat er niet of dat 4 kranten gebeurt. Het gaat ook als je televisie kijkt, als je verhaal op je...
Ja, het is symbolisch.
Het is puur alleen...
Ja.
Je kunt ook zoveel kanalen informatie krijgen.
Maar jij hint er eigenlijk op dat er komt zoveel op ons af in die moderne
global
village. De wereld
is zo open geworden en jij mist zo weinig cues om daarin je weg te vinden. Dat je dus gewoon, als je te raden gaat bij je innerlijke stem, en iedereen heeft die innerlijke stem.
Dat er gewoon hokjes
dan
komen.
Dan moet je op die zee varen met een kompas... wat het noorden aanwijst. En dat is niet het zuiden. En anders kun je niet varen. Dus om te kunnen varen, moet je je kompas raadplegen. En iedereen doet dat ook. Ja. Alleen, men doet dat in de sfeer, wat ik net zei, die koppen snellen en die plus en minnen uitdelen. En dat is het dan.
Ja, en dan wordt eigenlijk automatisch de helft van de wereld wel afgeschreven.
Dan is duidelijk wat goed en kwaad is. Dan is duidelijk wie er deugt niet. Trouwens, je kunt ook zeggen, dan heb je foute groepen en goede groepen. Meestal zijn de goede groepen waar ik op lijk. En zo zijn we dan weer terug bij de stammenmaatschappij, de tribal society, van de jagersverzamelaars, die voor zichzelf wisten wat de waarheid was, of wat goed en kwaad was, en het kwaad was altijd bij de anderen.
Ja.
Daar zijn wij nu terug, door deze information overload.
Dus retribalisering.
Ja, zonder meer. Dus en dat gaat ook op uiterlijkheden zitten, dat is puur uiterlijk. Dat zijn dus die krantenkoppen van mij, dat is gewoon vluchtig kennis nemen van. He, dus als ik iemand zie met een andere huidskleur dan de mijne, of met een andere seksuele geaardheid, of een andere politieke opvatting van dan weet ik al ongeveer half hoe het zit. Denk ik, hè? Dat is natuurlijk niet zo, maar dat denk ik.
Ja.
Dat is mijn manier om orde te scheppen in die chaos.
Ja, ja.
Ja, dat doen we massaal, dat doen we met miljarden tegelijk.
Ja.
En het komt allemaal op het net.
Jij durft wel uitspraken te doen over de toekomst, merk ik. Want voor een deel is dat dat jij voorzag dat... wel het schip zou keren na een lange periode van normverlaging en thuis te zien je kinderen opvoeden van nou het zal nu wel weer verder gaan moraliseren, dat is gebeurd. Dus ik durf je ook wel uit te dagen om dan te zeggen van wat gaat er dan de komende jaren gebeuren? Want je ziet dus nu al die tribalisering bijvoorbeeld, dus dat ieder in zijn schuttersputje zit op Twitter, dat de Democraten en de Republikeinen in Amerika al niet eens meer met elkaar praten. Dat we ook in Nederland zien dat ja, bepaald, zelfs in de academie bepaalde debatten niet eens meer overlappen. Wat gaat er... We zitten pas enkele jaren in een normatieve ophoging, zou je kunnen zeggen. En we zijn echt nog aan het verwerken wat er allemaal informatie op ons afkomt. Dus ik zou zelf al wel zeggen tegen jou van, nou, we blijven nog wel even in deze constellatie zitten.
Dat gaat zeker niet zomaar over. Nee. Maar ik, toen je dat aankondigde, zat ik wel even van, zou je de toekomst kunnen voorzien? Nou, nee, ik kan hoogstens bij mezelf vaststellen dat ik in reactie op de tijdgeest, ik ben altijd anticyclisch, dus ik vind altijd het andere van de tijdgeest. Dus als de tijdgeest die kant op, ga ik die kant op. Hè? Dus toen alles liberaal werd, werd ik antiliberaal. Maar nu alles de kant, zeggen met het moralisme, dan schiet ik weer de kant op, een andere kant. Dus ik kan het moeilijk voorspellen, dat wil ik ook helemaal niet. Dat zou ook zeer onwetenschappelijk zijn. Ik hou wel van feiten. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik krijg mijn buik compleet vol van gevoelens. Dus kijk, zo zeggen. Er is een tijd geweest dat er echt te weinig aandacht was voor het slachtoffer van bijvoorbeeld een delict. He, er was een rechtszaak en die werd afgedaan en het slachtoffer werd totaal niet gehoord. Daar heb ik in 2008 me nog wel eens kritisch over uitgelaten in de rechtspraaklezing. Zeg van, nou, de rechter moet ook daar toch wat aandacht aan besteden. Nou, dat was al lang gaande hoor. Nou, inmiddels gebeurt dat. Hè? Dus ook het slachtoffer komt aan het woord. Trouwens, zit dan s'avonds ook bij Jinek en zit dan ook nog eens een keertje bij Op 1. En steeds maar dat verhaal vertellen hoe erg het was. Nou, natuurlijk is dat erg, hè, maar we krijgen het 1000 keer te horen. En ik merk bij mezelf dat mijn hart zich sluit. En niet mijn verstand, mijn hart sluit zich. Ik kan het gewoon niet meer hebben. Al dat gesnotter. Het is too much. Het is gewoon niet te bevatten voor een normaal mens. Dus je moet gewoon altijd proberen op te letten, eerlijk. Wat kun je aan? Dus ik sluit mij daarvoor.
Nou ja.
En ik doe niets af aan het leed van al die mensen hoor. Ik geloof zonder meer dat het allemaal hele verschrikkelijke gevallen. Maar ik kan het niet processen.
Nee, nou ja, waarschijnlijk heel veel meer mensen. Dus dat, het is ook het verschil tussen de krantenlezer allicht en de tv-kijker.
Ja, het scheelt de rol. Scheelt enorm, ja.
En wat ook boven dat idee van die normatieve ophoging hangt...
Even terug naar die moraal. Hè, want ja, wat heeft dus, dat betekent namelijk dat, kijk, nu dat moralisme... Dat is van de ene kant heel agressief, namelijk het zijn de anderen die niet deugen. Maar er zit een andere kant aan. Het is ook heel sentimenteel. Namelijk, het slachtoffer heeft altijd gelijk.
Ja.
Iedereen die zichzelf als slachtoffer presenteert of met een slachtoffer aankomt, die moet wel gelijk hebben, want anders was hij geen slachtoffer. Zoiets, ja. Hè?
Maar ik vind het wel, je legt het nou heel streng uit. Want ja, mensen hebben het ook ten opzichte van hunzelf, hè? Kijk, die normatieve ophoging zit ook in jezelf hogere eisen stellen. Mensen maken zichzelf natuurlijk graag als slachtoffer, logisch, maar ik bedoel het eigenlijk ook in de constructieve zin.
Het is zelfs zo dat hoe hoger je de norm legt, hoe meer mensen tekortschieten. Ten opzichte van die norm.
En zichzelf dus ook, ja.
Zichzelf en anderen. Ja. Dus dat is ook het probleem van... als we steeds strenger worden in omgang met elkaar... dan creëert steeds meer problemen.
Stress. Dat,
stress voor jezelf, pestgedrag... mensen die fout zijn of fout heten te zijn... grapjes die niet meer mogen... allemaal problemen met een hoofdletter.
Ja.
Dus we produceren steeds meer problemen. En eigenlijk heb je hier... dat heb ik in het college ook al vaak verteld... maar dat kan geen kwaad hier nog eens te halen... je hebt in de omgang met dit probleem... Hè, dus van... je hebt de norm en je hebt de realiteit van het leven. Je hebt de leer in het leven, zou ik zeggen. Heb je dus twee manieren om dit te doen. Noem ik altijd de protestantse manier en de katholieke manier. De katholieke manier is van je hebt de leer en het leven. En natuurlijk is de leer veel strenger dan het leven. Maar dan zeggen de katholieken, nou ja, dat herken ik. Maar het leven moet ook zijn ruimte krijgen. Hè? Dus jammer voor de leer, dan leven wij maar. En de andere houding is van de protestantse houding. Ja, er is een spanning tussen leer en het leven. We gaan dus het leven aanpassen aan die leer, ja. We gaan onze normen serieus nemen. En dat is de moderne manier.
Ja, ja.
En in beginsel heeft ons dat veel gebracht, maar het is een kwestie van maat houden. Hè? En wij schieten nu zo helemaal in die puriteinse richting door. Want het is een puriteinse problematiek. Hè? Zeggen we van, ja. De normen zijn nu zo hoog. Dat is niet alleen erg, maar we willen ook dat iedereen daaraan beantwoordt. Nou ja, dan is mijn vraag eenvoudig. Hoeveel levenservaring heb je eigenlijk als je dat wil? He, dan ben je zeer dogmatisch, zeer moralistisch, zeer verwijderd van de ambivalenties van het leven. Want het leven is een ambivalente zaak.
Ja.
En ik zeg niet dat we 100% de katholiek-Italiaanse kant in moeten van dat normen en niet te doen. Maar het is een kwestie van maat houden. En dat kunnen we slecht.
Kijk, waar de schoen wringt in deze op zich overtuigende analyse is natuurlijk dat je soms ook lijkt te staan op een historisch punt waarin je die hoge strenge idealen nodig hebt om bij een volgende fase te komen.
Wie heeft het over volgende fase? Wat is dan het doel dan?
Dat is wel het doel, denk ik. Soms, er is toch zoiets als morele groei, bijvoorbeeld.
Dat is zeer te betwijfelen. Laten we dat. Ja? Een goede vriend van mij, ik zal geen namen noemen. Een goede vriend van mij was een paar maanden geleden in een soort crisis. En het punt was dat hij zich afvroeg inderdaad of er nog wel vooruitgang was. Hè? En of we nou wel of niet afscheid moeten nemen van het project van de verlichting. Ik heb een avond met hem gesproken en uiteindelijk kwam ik zelf aan het einde van de avond tot de conclusie, want dat zoiets bedenk ik van tevoren niet, maar ik dacht van we praten en uiteindelijk wil ik zeggen, vriend, natuurlijk is de verlichting zoals wij het in het Westen kennen, de 18e eeuw en met zijn vooruitgang, is een manier om het project van de verlichting in ruimere zin, ook in spirituele zin, vorm te geven. En we hebben dat ook altijd geloofd. En ik zelf ook. Hè. Ik heb heel erg lang geloofd dat de westerse geschiedenis, de moderne geschiedenis althans, een vorm van vooruitgang laat zien.
Ja, kun je nog heel even toelichten? Wat de verlichting, bedoel je dat die liberale wereld, wat bedoel je daar concreet mee?
Daar bedoel ik mee de verlichting in de cultuurhistorische zin van het woord. Dus zoals het in Frankrijk en Engeland begonnen is en even later ook in Duitsland. Hè,
wetenschappelijk
afklering.
Ja, wetenschappelijk kritisch in het leven staan.
Ja, vrijheid.
Het individu bevrijden.
Ja, en veel gebruik maken van je verstand enzovoort. Hè?
En jij en die vriend, jullie hadden wel weltsmerts die avond en dachten, wat is dat
nee,
dan met de verlichting?
Nee, dat zou echt dat project van de verlichting is op zijn grenzen aan het stuiten of is al op bepaalde grenzen gestoten en stuit nog steeds op grenzen. Of meer nog dan vroeger. En dat dwingt ons om na te denken van willen wij inderdaad aan die verlichting vasthouden in haar vorm? Moet ze geamendeerd worden of nemen we er afscheid van? En wat mij opvalt is dat heel veel mensen toch, bijna zonder na te denken, ervan uitgaan dat er zoiets als historische vooruitgang bestaat. En dat verlichting dus ook iets goeds is. En ik ben er anders over gaan denken. Ik ben gaan denken dat natuurlijk is er vooruitgang in de technische zin. Wij kunnen nu meer dan vroeger. Er is ook wel verlichting of vooruitgang in bepaalde opzichten in maatschappelijke zin. Hè. We hebben nu rechten en verzorgingselementen die je vroeger niet had. Maar of in moreel opzicht vooruit, dat betwijfel ik zeer. Ik denk dat moreel gesproken mensen nu niet zo heel veel anders zijn als bijvoorbeeld in de klassieke oudheid. En dat de lessen uit die tijd voor ons nog altijd even relevant zijn. Dus de tijd waarin de moraal verandert is wezenlijk trager dan de tijd waarin de techniek verandert of de samenleving verandert.
Ja, 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 ja.
En dat betekent dat wij dus zitten opgescheept met een morele erfenis die eigenlijk niet verandert of heel traag verandert, terwijl de samenleving heel snel verandert. En dat betekent dat wij op het morele vlak worstelen met min of meer eeuwige vragen die niet zomaar technisch zijn op te lossen, terwijl technisch kunnen we allerlei stappen voorwaarts zetten. En ik geloof dus helemaal niet, en al enige tijd trouwens niet, dat op het morele vlak die vooruitgang zo duidelijk is aan te tonen. En daar zijn ook heel veel dingen die in de wereld gebeuren die dat onderbouwen. Dus de spanning tussen moraal en gewoon leven, tussen norm en leven, blijft bij ons. En het is een eeuwige opgave om daar goed mee om te gaan.
Ja,
en daar zijn wij met geen enkele maatschappelijke of technische regeling uit.
Nee, dat heb je heel mooi gezegd. Wat ik eraan toe wil voegen is dat het natuurlijk wel zo is dat bijvoorbeeld in ons economisch systeem heel lang heel weinig ruimte is geweest voor moraal. Ja. Dus doordat die moraal daar nu meer wordt toegelaten, vindt er wel vooruitgang plaats. Bijvoorbeeld in de omgang met werknemers onderling of hoe je iemand kunt ontslaan of demotie kunt geven. Maar dat is inderdaad, nu jij dit zo scherp zegt en het morele in de mens echt als een apart, ik zou bijna zeggen zintuig of apart
orgaan,
aparte dimensie van het leven, orgaan. Als je het zo ziet, dan zie ik inderdaad ook, dan ben ik het wel met je eens. Dan zie ik ook niet direct morele vooruitgang.
Dat is een autonoom domein. Dat voorbeeld van die taart wat ik net gaf, is daarom zo belangrijk. Dat weet men namelijk over de hele wereld, weet men wat eerlijk is. Hè? Dus dat orgaan wat zegt van dit is niet eerlijk verdeeld, dat is intuïtief daar. Dat verandert ook niet. Dat was bij Aristoteles en waarschijnlijk duizenden jaren daarvoor ook al duidelijk. Een heel mooi voorbeeld is, we zitten hier in Leiden en aan de achterkant van dit gebouw hebben we het Rijksmuseum voor Oudheden. En die hebben allerlei kunst en daar heb ik een halfjaartje geleden een prachtige tentoonstelling over Egypte. En in het bijzonder werd ik daar getroffen door een tafereel van de godin Maat. Dat zegt je niks, maar ik leg het kort uit. De Egyptenaren hadden een theorie dat als je sterft, dan wordt jouw ziel gewogen. En als de ziel licht genoeg is, mag je naar de hemel. En als de ziel niet licht genoeg is, dan ga jij naar de hel, nou ja, wat zij dan noemen, het onderaardse. Dus dat was nogal wat. En daar staat een prachtig beeld van de godin Maat die een weegschaal heeft. En op die weegschaal, dus als iemand overleden, komt aan de ene kant zijn hart liggen. En aan de andere kant van de weegschaal een struisvogelveer. Nou, je snapt wel dat die struisvogelveer niet erg veel weegt. Dus als die weegschaal zo omsloeg, namelijk dat hart was zwaarder dan die weegschaal, niet naar de hemel. En dat deed de godin Maat, de godin van de rechtvaardigheid. 3000 jaar voor Christus. Dat is, voor zover ik heb gezien, het eerste beeld, de eerste scène, waarin al wordt gezegd, hè, het laatste oordeel, namelijk, je moet van je leven iets maken en aan het eind van je leven word jij gewogen en wordt bepaald of jij goed geleefd hebt of niet. Dat wisten de Egyptenaren dus 3000 jaar geleden, 3000, dus dat is nu 5000 jaar geleden. Dus om bij de feiten te blijven, al 5000 jaar worstelen wij met dit probleem of je je leven goed geleid hebt en wie dat en hoe dat bepaald wordt. Nou, als dat zo 5000 jaar duurt, dan zou het erg aanmatigend zijn om te denken dat wij de komende 50 jaar dat probleempje gaan oplossen. Dus niet. He, dus dat is een eeuwig probleem. Maar, dat is interessant, dat zoals met alle eeuwige problemen, ook mannen en vrouwen en dergelijke, dat moet wel zijn plaats vinden in concrete situaties die wel degelijk veranderd zijn. Een bedrijf, een arrestatie op straat, een verdeling van geld in een instelling, enzovoort, enzovoort. Dus dat eerlijke, of dat orgaan, dat morele orgaan, wat eigenlijk tijdloos is, moet altijd opnieuw worden verbonden met hele concrete, tijdbepaalde, sociaal bepaalde, ja, politiek bepaalde situaties. Ja. En dat is het eieren eten.
En hier is dus een rare disconnectie momenteel, want het lukt ons niet goed om die morele antenne nu te concretiseren. Gek genoeg, omdat we een tijd lang helemaal niet hebben willen serieus nemen. En nu nemen we het eigenlijk te serieus en weten we het niet goed te verpakken. En dus krijg je emotionele tv, moralistische rechtspraak. Ja. Ja. En je wil dus eigenlijk weer terug naar de maat. Dat is een mooie naam voor een godin. Ja.
Dus het maatwerk, dat is precies waar het over gaat. Namelijk dat je in de spanning van moraal en realiteiten, en tussen normen en het leven, de leer en het leven, dat je het juiste midden vindt. Je weet wie ik nu citeer, hè? Dat je het juiste midden vindt en niet schiet naar die twee extremen. Want dat is gemakkelijk. Ook gemakkelijk voor je gemoedsrust. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, dit is de realiteit, ik heb met moraal niks te maken. Maar het is even gemakkelijk om te zeggen, van ik weet wat moreel goed is, ik heb niks met de realiteit te maken. Beide is infantiel. Volwassen leven, ik zeg het met opzet, volwassen leven, betekent dat je dus niet alleen in jezelf die spanning herkent, maar ook hebt geleerd hoe je dat moet middelen. Waarom hebben we nu zoveel publieke verontwaardiging? Omdat heel veel mensen die volwassen taak van volwassenheid, ontwijken of nooit geleerd hebben of niet aan toekomen.
Ja.
En dat vind ik een kinderlijk iets.
Ja, dat is ook een hypothese die je bijvoorbeeld al bij Johan Huizinga vindt. Hè? Die zegt ook wel even een kinderlijke, pluralistische tijd. Ja. Dus veel cultuurcritici hebben dat eerder gezegd. Ja. Afrondend, Gabriel. Ja. Wat is dan morele volwassenheid? Hoe kom je daar? Is dat iets, wat zijn nou de belangrijke factoren om volwassen te zijn? Is dat, hoe doe je dat dan?
Nou, voor een deel is dat zelfkennis. Dus dat je bij jezelf begrijpt waar je impulsen vandaan komen, hoe die uitzien. En, hè, dus dat je de enige zelfinzicht hebt. En dat je niet je eigen onvrede op een ander projecteert. Dat is een heel belangrijk. Projectie is de meest gemakkelijke manier. Maar daar moet je op. Dat is punt 1. Punt 2 is je in verbinding stellen met mensen die anders leven of anders zijn. Dus gewoon niet daarover oordelen, maar daarmee in contact zijn, daarmee kennis maken. Dat kan fysiek zijn of dat kan ook via literatuur zijn. Maar je me verdiepen in hoe anderen zijn en je daarmee verbinden. En het derde is toch zoiets als burgerschap, namelijk beseffen dat er behalve jou en mijn alle individuele belangen er ook iets is als een gedeeld belang, een gemeenschappelijk belang, of dat nou nationaal is of anderszins, dat doet er even toe, maar dat er iets is waar je samen voor staat en wat je dus gewoon, als dat belangrijk is, ook iets voor moet opofferen. Ja. Bijvoorbeeld je eigen gemoedsrust, omdat er iets gebeuren moet wat van hogere orde is. En dat vind ik drie aspecten van volwassenheid die ik erg mis in het openbare leven.
Ja, ook in het privéleven misschien wel. Dat zijn wel drie grote opdrachten.
Dus één opdracht, dat is volwassen worden.
Ja, via zelfkennis, de andere en gemeenschappelijke doelen waar je ook wil offeren.
Ja.
Gabriel, dank voor dit gesprek. Dit eigenlijk college over ethiek, empirische ethiek. Hoe je vanuit wat wetenschappers zeggen over de moraal kunt nadenken over hoe wij tegenwoordig eigenlijk heel hoge eisen stellen aan elkaar. En daardoor ook soms in politiek correcte verhoudingen tot elkaar leven. Dank.
Graag gedaan.